Hoofdstuk 3. Wat is Gods voornemen met de aarde? Wat is Gods voornemen met de mensen? Waarvan is God beschuldigd? Hoe zal het leven op aarde in de toekomst zijn? Alinea 1, de vraag. Wat is Gods voornemen met de aarde? Gods voornemen met de aarde is echt schitterend. Jehovah wil dat de aarde gevuld is met gelukkige, gezonde mensen. De Bijbel zegt dat God een tuin in Eden plantte en dat hij allerlei geboomte liet ontspruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot voedsel. Genesis 2, vers 8, 9 en 15. Nadat God de eerste man en vrouw, Adam en Eva, had geschapen, plaatste hij hen in die prachtige tuin en gaf hun de opdracht: wees vruchtbaar en word tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar. Genesis 1, vers 28. Het was dus Gods bedoeling dat de mensen kinderen zouden krijgen, de tuin over de hele aarde zouden uitbreiden en voor de dieren zouden zorgen. Alinea 2, de aanvraag. Hoe weten we dat Gods voornemen met de aarde vervuld zal worden? De B-vraag. Wat voor mensen zullen volgens de Bijbel eeuwig leven? Denkt u dat mensen ooit in een paradijs op aarde zullen leven, zoals Jehovah's bedoeling was? Ik heb het gesproken, verklaart God, ik zal het ook doen. Jesaja 46, vers 9 tot 11. God zal zijn voornemen zeker vervullen. Hij zegt dat hij de aarde niet louter voor niets heeft geschapen, maar haar geformeerd heeft om ook bewoond te worden. Jesaja 45, vers 18. Wat voor mensen wilde God op aarde laten wonen? En hoe lang wilde hij hen daar laten wonen? De Bijbel geeft als antwoord: de rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven. Psalm 37, vers 29. Alinea 3, de vraag. Welke ellendige toestanden zijn er nu op aarde, en welke vragen werpt dat op? Dat is duidelijk nog niet het geval. Mensen worden ziek en sterven. Ze voeren zelfs oorlog en doden elkaar. Er moet iets zijn misgegaan, want het was absoluut niet Gods bedoeling dat de aarde er zo uit zou zien als nu. Wat is er gebeurd? Waarom is Gods voornemen niet vervuld? Geen enkel door mensen geschreven geschiedenisboek kan ons dat vertellen, omdat de problemen in de hemel begonnen zijn. Er verschijnt een vijand op het toneel. Alinea 4 en 5, de A-vraag. Wie sprak er eigenlijk via een slang met Eva? De B-vraag. Hoe kan iemand die eens fatsoenlijk en eerlijk was, een dief worden? Het eerste boek van de Bijbel vertelt dat er een tegenstander van God in de Hof van Eden verscheen. Hij wordt de slang genoemd, maar hij was niet zomaar een dier. In het laatste boek van de Bijbel wordt gezegd dat hij degene is die duivel en Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt. Hij wordt ook de oorspronkelijke slang genoemd. Openbaring 12, vers 9. Dit onzichtbare hemelse schepsel, een machtige engel, gebruikte een slang om met Eva te praten, net zoals een buikspreker een pop kan laten praten. Deze engel moet erbij zijn geweest toen God de aarde klaarmaakte voor de mensen. Maar als al Jehovah's scheppingen volmaakt zijn, wie heeft deze duivel of Satan dan gemaakt? Simpel gezegd heeft een machtige, hemelse zoon van God zichzelf tot duivel gemaakt. Hoe kon dat? Ook nu kan iemand die eens fatsoenlijk en eerlijk was een dief worden. Hoe gebeurt zoiets? Hij kan toelaten dat er een verkeerd verlangen in zijn hart opkomt. Als je eraan blijft denken, kan dat verkeerde verlangen heel sterk worden. Als je dan de gelegenheid krijgt, kan hij het verkeerde verlangen waar hij steeds aan gedacht heeft, in daden omzetten. Alinea 6, de vraag. Hoe werd een machtige, hemelse zoon van God, Satan de duivel? Dat gebeurde met Satan de duivel. Blijkbaar had hij gehoord dat God Adam en Eva de opdracht gaf kinderen te krijgen en de aarde met hun nakomelingen te vullen. Al die mensen zouden ook mij kunnen aanbidden in plaats van God, moet Satan gedacht hebben. In zijn hart ontstond dus een verkeerd verlangen. Uiteindelijk deed hij daar iets mee. Hij bedroog Eva door haar leugens over God te vertellen. Op die manier werd hij een duivel, wat lasteraar betekent. Hij werd ook Satan, wat tegenstander betekent. Alinea 7, de A-vraag. Waarom zijn Adam en Eva doodgegaan? De B-vraag. Waarom worden alle nakomelingen van Adam oud en sterven ze? Met leugens en bedrog bracht Satan de duivel Adam en Eva ertoe Gods ongehoorzaam te zijn. Als gevolg hiervan stierven ze uiteindelijk. God had al gewaarschuwd dat dit zou gebeuren als ze ongehoorzaam waren. Adam werd onvolmaakt toen hij zondigde, en daardoor hebben al zijn nakomelingen zonde van hem geërfd. De situatie kan vergeleken worden met een bakvorm. Als er een deuk in de vorm zit, wat gebeurt er dan als er een cake in wordt gebakken? Dan heeft elke cake een deuk of onvolkomenheid. Zo zouden we kunnen zeggen dat ieder mens een deuk van onvolmaaktheid van Adam heeft geërfd. Daarom worden alle mensen oud en gaan ze dood. Alinea 8 en 9, de A-vraag. Welke beschuldiging uitte Satan in feite? De B-vraag. Waarom vernietigde God de opstandige personen niet meteen? Toen Satan Adam en Eva ertoe bracht tegen God te zondigen, zette hij eigenlijk aan tot opstand. Hij trok Jehova's manier van regeren in twijfel. In feite, zei Satan, God is een slechte regeerder, hij vertelt leugens en hij doet zijn onderdanen tekort. Mensen hebben geen God nodig die over hen regeert. Ze kunnen zelf wel bepalen wat goed en wat slecht is. En ze zullen veel beter af zijn onder mijn bestuur. Hoe zou God op zo'n kwetsende beschuldiging reageren? Sommige mensen vinden dat God de opstandige personen meteen had moeten doden. Maar zou daarmee Satans beschuldiging beantwoord zijn? Zou daarmee bewezen zijn dat Gods manier van regeren juist is? Jehova's volmaakte rechtvaardigheidsgevoel stond hem niet toe de opstandige personen meteen terecht te stellen. Hij was van oordeel dat er tijd nodig was om Satans beschuldiging op een overtuigende manier te weerleggen en te bewijzen dat de duivel een leugenaar is. Daarom besloot God mensen toe te staan zichzelf een tijd lang te regeren onder Satans invloed. Waarom Jehova dat deed en waarom het zo lang duurt voordat hij de kwestie rechtzet, wordt in hoofdstuk 11 van dit boek behandeld. Denk nu eens na over het volgende. Hadden Adam en Eva reden om Satan te geloven die nog nooit iets voor hen had gedaan? Hadden ze reden om te geloven dat Jehova, die hun alles had gegeven wat ze hadden, een gemene leugenaar is? Wie zou u geloofd hebben? Alinea 10, de vraag. Hoe kunt u als antwoord op Satans beschuldiging Jehova's kant kiezen? Het is goed om over deze vragen na te denken, omdat elk van ons nu voor dezelfde keus staat. U hebt namelijk de gelegenheid om als antwoord op Satans beschuldiging Jehova's kant te kiezen. U kunt Jehova als uw regeerder aanvaarden en daardoor laten zien dat Satan een leugenaar is. Van de miljarden mensen op aarde zijn er jammer genoeg maar weinig die ervoor kiezen dat te doen. Dat werpt een belangrijke vraag op. Leert de Bijbel echt dat Satan deze wereld regeert? Wie regeert deze wereld? Alinea 11 en 12, de A-vraag. Hoe blijkt uit een beproeving van Jezus dat Satan de heerser van deze wereld is? De B-vraag. Welke bewijzen zijn hier nog meer voor? Jezus heeft er nooit aan getwijfeld dat Satan over deze wereld regeert. Op een bovennatuurlijke manier liet Satan Jezus een keer alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid zien. Vervolgens beloofde Satan Jezus: al deze dingen zal ik u geven, indien gij neervalt en een daad van aanbidding jegens mij verricht. Matteüs 4, vers 8 en 9. Denk hier eens over na. Zou Satan geprobeerd hebben Jezus met zo'n aanbod te verleiden, als hij niet zelf de regeerder van deze koninkrijken was? Jezus ontkende niet dat Satan de macht over al die regeringen had. Dat zou hij beslist gedaan hebben als dat niet zo was. Jehova is natuurlijk de almachtige God, de schepper van het schitterende universum. Toch zegt de Bijbel nergens dat Jehova God of Jezus Christus over deze wereld regeert. Sterker nog, Jezus heeft specifiek gezegd dat Satan de heerser van deze wereld is. Johannes 12, vers 31, 16, vers 11. De Bijbel noemt Satan de duivel zelfs de God van dit samenstel van dingen. 2 Korintiërs 4, vers 3 en 4. Over deze tegenstander, Satan, schreef de christelijke apostel Johannes: de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze. 1 Johannes 5, vers 19. Hoe Satans wereld zal verdwijnen? Alinea 13, de vraag. Waarom is er een nieuwe wereld nodig? De wereld wordt met het jaar gevaarlijker om in te leven. We hebben te maken met strijdende legers, oneerlijke politici, hypocriete religieuze leiders en geharde criminelen. De wereld als geheel is niet te veranderen. De Bijbel laat zien dat God binnen niet al te lange tijd een eind zal maken aan deze slechte wereld, als hij zijn oorlog gaat voeren die Armageddon wordt genoemd. Dat zal de weg vrijmaken voor een rechtvaardige nieuwe wereld. Alinea 14, de vraag. Wie heeft God uitgekozen als regeerder van zijn koninkrijk, en hoe was dat voorzegd? Jehovah God heeft Jezus Christus uitgekozen om in zijn hemelse koninkrijk te regeren. Lang geleden werd in de Bijbel voorzegd: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de vorstelijke heerschappij, regering, King James Version, zal op zijn schouder komen. En zijn naam zal worden genoemd Vredevorst. Aan de overvloed van de vorstelijke heerschappij en aan vrede zal geen einde zijn. Jesaja 9, vers 6 en 7. Jezus leerde zijn volgelingen te bidden om deze regering: uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Matteüs 6, vers 10. Zoals we verderop in dit boek zullen zien, zal Gods koninkrijk binnenkort alle regeringen van deze wereld verwijderen en zelf gaan regeren. Vervolgens zal Gods koninkrijk ervoor zorgen dat de aarde een paradijs wordt. Binnenkort een nieuwe wereld. Alinea 15, de vraag. Wat is de nieuwe aarde? De Bijbel geeft ons de verzekering: er zijn nieuwe hemelen en een nieuwe aarde die wij overeenkomstig zijn, Gods belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen. 2 Petrus 3, vers 13. Als de Bijbel het over de aarde heeft, worden soms de mensen bedoeld die op de aarde wonen. De rechtvaardige nieuwe aarde is dan ook een samenleving van mensen die God goedkeurt. Alinea 16, de vraag. Welke kostbare gaven schenkt God aan mensen die hij goedkeurt, en wat moeten we doen om die te ontvangen? Jezus beloofde dat mensen die God goedkeurt in de komende nieuwe wereld eeuwig leven zouden ontvangen. Als u Johannes 3, vers 16 en Johannes 17, vers 3 in uw Bijbel opzoekt, kunt u lezen wat we volgens Jezus moeten doen om eeuwig leven te krijgen. Laten we dan nu in de Bijbel gaan bekijken welke zegeningen mensen die deze prachtige gave van God mogen ontvangen in het komende paradijs op aarde zullen krijgen. Alinea 17 en 18, de vraag. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat er overal op aarde vrede en zekerheid zal zijn? Slechtheid, oorlog, criminaliteit en geweld zullen er niet meer zijn. De goddeloze zal er niet meer zijn. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten. Psalm 37, vers 10 en 11. Er zal vrede zijn omdat God oorlogen zal doen ophouden tot het uiteinde der aarde. Psalm 46, vers 9. Dan zal de rechtvaardige uitspruiten en overvloed van vrede totdat de maan niet meer is, oftewel voor altijd. Psalm 72, vers 7. Jehovah's aanbidders zullen veiligheid en zekerheid kennen. Zolang de Israëlieten in Bijbelse tijden God gehoorzaamden, woonden ze in zekerheid. Wat zal het geweldig zijn in het paradijs dezelfde veiligheid te kennen? Alinea 19, de vraag. Hoe weten we dat er in Gods nieuwe wereld meer dan genoeg voedsel zal zijn? Er zal genoeg voedsel zijn. Er zal volop koren op aarde blijken te zijn, zong de psalmist. Op de top der bergen zal overvloed zijn. Psalm 72, vers 16. Jehovah God zal rechtvaardige mensen zegenen, en de aarde zelf zal stellig haar opbrengst geven. Psalm 67, vers 6. Alinea 20, de vraag. Waarom kunnen we er zeker van zijn dat de hele aarde een paradijs wordt? De hele aarde zal een paradijs worden. Er zullen prachtige nieuwe huizen gebouwd worden en mooie tuinen aangelegd worden op land dat nu geruïneerd wordt door zondige mensen. Beetje bij beetje zal de aarde in een paradijs veranderd worden, totdat de hele aardbol net zo mooi en vruchtbaar is als de Hof van Eden. En we zullen er altijd op kunnen rekenen dat God zijn hand opent en de begeerte verzadigt van al wat leeft. Psalm 145, vers 16. Alinea 21, de vraag. Waaruit blijkt dat er vrede zal zijn tussen mens en dier? Er zal vrede zijn tussen mens en dier. Tamme en wilde dieren zullen samen grazen. Zelfs kleine kinderen hoeven niet bang te zijn voor dieren die nu gevaarlijk zijn. Alinea 22, de vraag. Wat zal er met ziekte gebeuren? Er zal geen ziekte meer zijn. Als de regeerder van Gods hemelse koninkrijk zal Jezus op veel grotere schaal mensen genezen dan toen hij op aarde was. Dan is er geen inwoner die zal zeggen, ik ben ziek. Jesaja 33, vers 24. Alinea 23, de vraag. Waarom zal de opstanding ons heel gelukkig maken? Gestorven familieleden en vrienden zullen weer tot leven komen met het vooruitzicht nooit meer te hoeven sterven. Iedereen die in de dood slaapt en die in Gods herinnering voortleeft, zal weer tot leven worden gebracht. De Bijbel zegt zelfs dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Handelingen 24, vers 15. Alinea 24, de vraag. Hoe zou u het vinden om in een paradijs op aarde te leven? Wat een prachtige toekomst staat mensen te wachten die ervoor kiezen Jehovah God, onze grootste schepper, te leren kennen en hem te dienen. Jezus sprak over het komende paradijs op aarde toen hij de misdadiger die naast hem stierf beloofde: Gij zult met mij in het paradijs zijn. Lucas 23, vers 43. Het is heel belangrijk om meer te leren over Jezus Christus, door wie al deze zegeningen mogelijk worden. Wat de Bijbel leert. Gods voornemen om de aarde tot een paradijs te maken, zal vervuld worden. Jesaja 45, vers 18, 55, vers 11. Nu wordt de wereld nog door Satan bestuurd. Johannes 12, vers 31, 1 Johannes 5, vers 19. In de nieuwe wereld zal God de mensen veel zegeningen geven. Psalm 37, vers 10, 11 en 29.